Gemeente, ik heb allereerst de volgende afkondigingen voor u namens uw kerkenraad. Vanmiddag gaat u om 16:30 dominee G.J. van Asperen voor. Donderdag 31 december op de Oudejaarsdag gaat om 19:30 dominee G.A. van de Brink voor. Vrijdag 1 januari, Nieuwjaarsdag, om 10:00 dominee G.A. van de Brink. Aansluitend is er dan koffiedrinken. Zondag 3 januari om 10:00 en om 16:30 dominee W.J.C. van Blijderveen. Volgende week zondag is er weer een extra collecte voor het bouwfonds huisvesting. Vrijdag is de nieuwsbrief uitgedeeld, de nieuwe nieuwsbrief. Nog enkele exemplaren liggen in de hal van de kerk. Voor alle data geldt Deo Volente. De dienst der offeranden, de eerste collecte is bestemd voor de diaconie, de tweede collecte voor de kerk en de derde collecte is voor het onderhoud van de kerk. Tot zover de mededelingen. Laten wij nu samen deze dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in der eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij nu samen gaan zingen uit Psalm 38 en daarvan het vierde vers. Dat is de kinderpsalm, Psalm 38, het vierde vers. Want mijn hoofd is als bedolven in de golven van mijn ongerechtigheden. En wij zingen dan ook het vijftiende vers. Want o trouw en eeuwig wezen, in mijn vrezen staat mijn hoop op u alleen. Psalm 38, vers 4 en 15. Gemeente, luisteren wij nu samen naar de heilige wet van onze God en de samenvatting daarvan. En zingen we daarna uit Psalm 63 en daarvan het tweede vers. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijk ogen. Psalm 63 en daarvan het tweede vers naar de wet van God. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden van degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En onze Heere Jezus Christus, hij is gekomen naar deze aarde en hij heeft de wet vervuld. Hij heeft de wet ook samengevat en hij heeft gesproken: Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Gemeente, wij zullen nu samen het woord van de Heere openen in het Nieuwe Testament bij de brief van Paulus aan de Filippenzen. Wij lezen daarvan het eerste hoofdstuk, de versen 12 tot en met 26. Filippenzen 1, vers 12 tot en met 26. Dan luidt het woord van de Heere in Filippenzen 1, vanaf het 12e vers, als volgt. En ik wil dat gij weet, broeders, dat hetgeen aan mij is geschied, meer tot bevordering van het evangelie gekomen is. Alzo dat mijn banden in Christus openbaar geworden zijn, in het ganse rechthuis en aan alle anderen. En dat het meerder deel der broederen in de Heere, door mijn banden vertrouwen gekregen hebbende, overvloediger het woord onbevreesd durven spreken. Sommigen prediken ook wel Christus door nijd en twist, maar sommigen ook door goedwilligheid. Genen verkondigen wel Christus uit twisting, niet zuiver, menende aan mijn banden verdrukking toe te brengen, doch dezen uit liefde, omdat zij weten dat ik tot verantwoording van het evangelie gezet ben. Wat dan? Nochtans wordt Christus op allerlei wijze, hetzij onder een deksel, hetzij in der waarheid verkondigd. En daarin verblijd ik mij, ja, ik zal mij ook verblijden. Want ik weet dat dit mij ter zaligheid gedijen zal, tot zaligheid strekken zal, door uw gebed en toebrenging des geestes, ondersteuning van de geest van Jezus Christus, volgens mijn ernstige verwachting en hoop, dat ik in geen zaak zal beschaamd worden, maar dat in alle vrijmoedigheid, gelijk te allen tijd, alzo ook nu, Christus zal grootgemaakt worden in mijn lichaam, hetzij door het leven, hetzij door de dood. Want het leven is mij Christus, en het sterven is mij gewin, is mij winst. Maar of te leven in het vlees hetzelfde mij oorbaar zij, en wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Want ik word van deze twee gedrongen, hebben de begeerte om ontbonden te worden en met Christus te zijn, want dat is zeer verre het beste. Maar in het vlees te blijven is nodiger om uwentwil. En dit vertrouw en weet ik, dat ik zal blijven en met u allen zal verblijven, tot uw bevordering en blijdschap van het geloof, opdat uw roem in Christus Jezus overvloedig zij aan mij, door mijn tegenwoordigheid wederom bij u. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, in de voorbeden willen wij bidden voor mevrouw De Jager. En ook willen wij dankzeggen voor de druk bezochte en het goed verlopen kinderkerstfeest gisterenmorgen. En de heren danken dat Niek en Eline Canry uit Togo weer zijn opgeknapt. Laten we de heren nu bidden om zijn zegen over deze dienst. Getrouwe heren, eeuwige God, barmhartige Vader, in Jezus Christus, zo hebt u ons op deze uw dag weer in uw huis gebracht. In uw huis, Heere, zo bracht u ons ook gisteren en eergisteren samen als gemeente. Wij mochten terugdenken aan dat grote heilsfeit, dat u gekomen bent in deze wereld. Die grote oneindige liefde van u, dat u uw enig geboren zoon naar deze duistere wereld, naar onze wereld hebt gezonden. Dat u ons vlees en bloed hebt aangenomen, dat u in onze huid gekropen bent, dat u tot onder ons gekomen bent, dat u in een kribbe werd neergelegd. Wat een oneindige liefde van u. En Heere, nu brengt u ons vandaag weer samen. Gisteren en eergisteren dachten we aan dat u geboren werd. En vandaag is het de eerste dag van de week. En mogen we er ook weer aan denken dat u bent opgestaan. U bent de levende. En dat wil u ons laten zien. Ook op deze laatste zondag van het jaar 2015. En Heere, dan danken wij u dat u ons iedere zondag hebt samengebracht onder uw woord, dat u tot ons gekomen bent. En dat wij iedere zondag hier mochten zijn en uw stem mochten horen. En dan bidden wij van u dat het ons ook gebracht heeft op die plaats waar u ons hebben wil. Dat het ons ook gebracht heeft aan de voeten van de Heere Jezus. Zodat wij het Paulus deze morgen na mogen zeggen. Het leven is mij Christus, maar het sterven is mij winst. Heere, want als wij bij uw Zoon zijn uitgekomen, met al onze zonden en ellenden, met al onze gebreken en onze zorgen, dan is er toch werkelijk toekomst. Ja, dan is er toch werkelijk verwachting. En Heere, wilt u geven dat dat voor ons allen zo mag zijn? En als die verwachting nog niet leeft in ons hart, wilt u dat dan werken door uw Heilige Geest deze morgen voor het eerst? Maar Heere, we bidden dat u dat ook weer opnieuw wilt doen. Want dat hebben we zo nodig, dat u die verwachting geeft in ons hart. Want ook als wij u mogen kennen, dan zijn we niet altijd vol verwachting. En dan zijn we niet altijd vol uitzien naar de toekomst. Maar Heere, wilt u ons dat dan leren, juist in op deze laatste zondag van dit oude jaar, dat wij op deze dag mogen leren om toekomstgericht te zijn. Heer, en daar hebben wij uw geest voor nodig en daar bidden we om. En dat u dan ook wil zijn in deze dagen met degenen die deze dagen als moeilijke dagen ervaren. Heer, juist deze dagen kunnen zo moeilijk zijn als wij in dit jaar 2015 een geliefde hebben moeten missen. En Heere, dan willen we bidden om ondersteuning en sterkte en krachten voor degenen die door deze dagen heen moeten en eigenlijk niet weten hoe het moet. Heere, u bent toch die grote ontfermer en u kent ook al het gemis en u kent ook de eenzaamheid en u kent ook het verdriet. Heere, we mogen het bij u brengen. We bidden ook voor degenen die door beproevingen gaan, die de raadsels van het leven zo kennen. Geef dat dan deze dienst ook tot vertroosting mag zijn. Want ook voor Paulus was het niet gemakkelijk. Hij zat in de gevangenis en toch mocht hij dit zeggen. En Heere, we bidden dat we dan in al onze levensvragen, dat er uitzicht mag zijn en dat er zicht mag zijn op de Heere Jezus Christus. Heere, dan bidden wij deze morgen in het bijzonder voor mevrouw de Jager. Heere, u kent haar en u kent ook haar omstandigheden. Heere, u kent ook haar pijn. We bidden, Heere, dat u haar nabij wil zijn en dat u haar verlichting wil geven en dat u met haar wil zijn. Ja, u hebt het toch beloofd dat u wil zijn als een man der weduwen. En zo bidden we voor haar dat u haar wil ondersteunen en dat u haar wil sterken, ook juist in deze dagen. En dat u weer nieuwe krachten wil schenken, maar dat er bovenal dat uitzicht mag zijn op die eeuwige toekomst. Heren, zo dragen wij aan u op en ieder die moeite en zorgen met zich meedraagt. En wij bidden ook voor iedereen die een moeilijke taak heeft in deze maatschappij. Ja, we willen u bidden deze morgen voor degenen die de zee bevaren, voor de schippers, die er ook zijn onder ons. Heren, wilt u hen daarin ook bewaren op de zee, op het water? En wilt u hen ook gedenken en wilt u hen ook de kracht geven om het werk uit te voeren? Heren, wij willen u bidden, ook voor de kinderen van de gemeente, voor de ouders van de gemeente, voor de opvoeding van de kinderen, dat u ook een ieder daarvoor de krachten wil geven. Heren, ook als ouders hebben wij uw geest toch zo nodig om de kinderen op te voeden en om de kinderen te wijzen op die ene zaligmaker, de Heere Jezus Christus. Heren, geef dat dan ook de ouders in de gemeente, de kinderen veel zullen wijzen op dat teken dat ze van u hebben ontvangen aan hun voorhoofd, waar u het beloofd hebt, maar ik zal het doen. Heren, zo bidden we dat u zich wil ontfermen over de hele gemeente en dat u ook wil geven dat uw koninkrijk mag worden uitgebreid over heel deze aarde. Heren, wees dan ook met degenen die in de zending zijn en die daar hun taak hebben, de zendingswerkers. Geef dat het vrucht mag dragen. Heren, dan willen wij u danken voor Niek en Eline Kamri uit Togo, dat zij weer wat opgeknapt mogen zijn. En we bidden u dat u hen ook verder herstel wil geven en dat u ook met hen wil zijn op hun plaats. Heren, ook willen wij u dank zeggen dat gisteren het kinderkerstfeest gevierd mocht worden en dat er zoveel mensen mochten zijn. Heren, we bidden dat het ook voor de kinderen tot zegen geweest mag zijn en dat het ook de uitwerking mag hebben dat we met de herders in de velden zijn gekomen bij de kribben. En dat we daar mogen knielen en aanbidden. En dat kind mogen zien, liggend in de kribben. Ja, dat we dat ook op deze dag allen weer mogen zien. Dat bidden wij en we danken u in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Gemeente, de tekst voor de preek kunt u vinden in Filippenzen 1 en dan het 21ste vers. Filippenzen 1 vers 21. Daar staat, want het leven is mij Christus en het sterven is mij gewin, is mij winst. Het thema voor de preek is Christus in leven en sterven. Christus in leven en sterven. Zijn er twee punten voor de preek. Ten eerste, het leven is mij Christus. En ten tweede, het sterven is mij winst. Dus allereerst, het leven is mij Christus. En ten tweede, het sterven is mij winst. Eerst willen we als inleiding op de preek gaan zingen. Dat doen we uit Psalm 16. Psalm 16, daarvan het vierde vers. Ik zal de Heer die mij getrouwe raad gegeven heeft met psalmgezangen prijzen. En ook het zesde vers. Gij maakte eerlang mij het levenspad bekend, waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde. Psalm 16 vers 4 en 6. Vooraf mag u uw liefdegaven geven voor de Heere en zijn dienst. Christus in leven en sterven. Ten eerste, het leven is mij Christus. En ten tweede, het sterven is mij winst. Gemeente, de laatste zondag van dit jaar is aangebroken. En daarmee ook de laatste dagen van dit jaar. Wat is er allemaal gebeurd in het bijna voorbijgevlogen jaar? Voor de een was het een jaar met veel voorspoed. En voor de ander was het een jaar met veel tegenslag. En soms loopt het ook helemaal door elkaar heen. Misschien zijn er mooie momenten om op terug te zien. Je trouwdag, je huwelijksjubileum, de dag waarop je je kind ten doop mocht houden, de dag waarop je werd aangenomen voor je nieuwe baan. Misschien denkt u in deze dagen ook juist terug aan die moeilijke momenten, die verdrietige gebeurtenissen, tegenslagen op uw werk, moeilijkheden in het gezin, het gemis van die geliefde. En wie denkt er de komende dagen niet terug aan al die vluchtelingen die Europa zijn binnengekomen? En aan al die vluchtelingen die gehoopt hadden Europa binnen te komen, maar in de diepte van de zee zijn weggezonken. En wat zijn er ook in het jaar 2015 weer een christenen en ook anderen vermoord door IS, niet te vergeten, Boko Haram. Nog maar kort geleden die bloedige aanslag in Parijs. Wat kwam het opeens dichtbij, zeker toen Brussel werd afgesloten? Gemeente, u zult ongetwijfeld weten dat Paulus het ook niet makkelijk heeft gehad in zijn leven. Terwijl hij deze brief aan de Filippenzen schrijft, zit hij in de gevangenis, zit hij vast in de boeien. En dat heeft hij gevoeld ook. Het is echt niet zomaar langs hem heen gegaan. Hij moest voor de rechtbank verschijnen. En nu zit hij opnieuw vast in afwachting. Hij schrijft aan het eind van, helemaal aan het eind van hoofdstuk 1 over strijd. Hij heeft strijd gehad. En de Filippenzen hebben al dezelfde strijd. Want zij maken zich zorgen over hun geliefde Paulus. Hoe zal het nu met hem gaan? Zal hij nog wel leven? En hoe zullen zijn omstandigheden zijn? En daarom schrijft Paulus nu aan de Filippenzen hoe het met hem gaat. En de samenvatting van hoe het met hem gaat, dat is de tekst voor de preek, vers 21. En in de Griekse tekst staat het woordje mij voorop. Mij, hoe het met mij gaat. Over mij, Filippenzen, hoef je je niet druk te maken. Want voor mij is het leven Christus. Voor mij. Dat is een hele persoonlijke vraag. Hoe gaat het met u? Waar leeft u eigenlijk voor? Wat zou u antwoorden? Als ik nu vanmorgen allemaal briefjes uit zou delen en iedereen moest daarop schrijven het antwoord op de vraag: waar leeft u voor? En iedereen mocht één antwoord opschrijven. Wat zou u dan opschrijven? Voor mijn gezin, voor mijn werk, voor mijn oude moeder, Voor mijn kleinkinderen. Jongelui, wat zouden jullie opschrijven? Voor mijn smartphone? Voor mijn games? Jongens en meisjes, als je nu vanmorgen antwoord moest geven op die vraag, die belangrijke vraag, wie is er nu de belangrijkste? Wat is er nu het belangrijkste voor jou? Wat is het belangrijkst in jouw leven? Wat zou jij dan opschrijven? Zou je dan opschrijven dat mooie spel dat ik heb gekregen? Dat wil ik toch echt niet missen? Of zou je dan opschrijven mijn dieren waar ik zoveel van houd? Of zou je misschien opschrijven de Heer Jezus? De Heer Jezus is de belangrijkste in mijn leven. Want alles gaat voorbij. En nog een paar dagen en dan gaat ook dit jaar voorbij en het komt nooit meer terug. Maar de Heer Jezus gaat nooit voorbij. Hij is er altijd. Hij is de eerste en hij is de laatste. En gemeente, dat had Paulus in zijn leven ontdekt. Dat het leven zonder Christus een doelloos leven is. Waar je bepaald niet blij van wordt. We zijn ons doel kwijtgeraakt. En dat merk je telkens weer in je leven. Wij hebben de levende verlaten. Maar daar heeft God het niet bij gelaten. Want God heeft zijn zoon gegeven in de kribbe tot op het hout, tot in de dood. En daarom zegt Paulus, voor mij ligt het leven maar in één persoon. In hem die gezegd heeft, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de opstanding en het leven. En die in mij gelooft, zal leven. Ja, ik zit wel in de gevangenis. Maar toch mag ik leven. Nee, ik leef niet meer. Maar Christus leeft in mij. En daar leef ik van hem die gezegd heeft, ik ben het brood des levens. De Heere wijst ons deze morgen op zijn eigen zoon. En hij noemt hem deze morgen Christus. Hij is Christus. Dat is de Griekse vertaling van het Hebreeuwse Messias. De Messias, dat was de door God uitverkoren heilaanbrenger. De door God aangewezene. De gezalfde. Hij werd gedoopt in de Jordaan. En toen daalde de geest op hem neer. En de Vader wees hem aan. Deze is mijn geliefde zoon. Gezalfd door de geest en gezonden van de Vader om aan armen het evangelie te verkondigen. Waar gaat het dus om in het leven? Wanneer mag je nu geestelijk leven? Er staat niet als je van zonden overtuigd bent. Er staat niet als je heel diep berouw hebt van je zonden. Er staat ook niet als je er heel veel om bidt. Er staat ook niet als je je bekeringsweg kunt vertellen. Wat staat er dan wel? Het leven is mij Christus. Eén woord. Onmisbaar. Waar alles in zit. Christus. En telkens weer gaat het in dit Bijbelgedeelte over Christus. Telkens wordt die naam weer genoemd. In vers 13, vers 15, vers 16, vers 18, vers 19, vers 20, vers 21, vers 23 en vers 26. Paulus wil nergens anders in roemen dan in Christus. Want al het andere doet Christus tekort. Je kunt 1000 keer horen in een preek dat er niets deugt van een mens, maar daarin ligt het leven niet. Het leven ligt alleen in Christus. Het antwoord op deze vraag is allesbeslissend. Wie is Christus voor u? Daaruit blijkt of u leeft of dat u dood bent. Of je wel of geen belijdenis van het geloof af kunt leggen. Of je wel of niet aan het avondmaal deel kunt nemen. Of je wel of niet je kind kunt laten dopen. Of je wel of niet leeft. En of je wel of niet kunt sterven. Dat is de grote vraag op deze laatste zondag van het oude jaar. Moet u het van Christus hebben? Van het volbrachte werk van Jezus Christus? Is dat de taal van uw hart? Van de directiekamer van uw leven? Heere, tot wie zal ik anders heen gaan? Want buiten Christus blijft er niets anders over dan de eeuwige dood. En als je dat echt beseft, dan kun je toch niet leven zonder Christus. Wat heb je aan het leven als je Christus niet hebt? Je probeert er zo goed en zo kwaad als dat lukt wat van te maken, maar het gaat allemaal voorbij en dan is het allemaal zinloos geweest. Wat een hopeloze gedachte is dat. Vlucht dan tot hem die dood geweest is en weer levend is geworden en die de levende is tot in alle eeuwigheid. Want hij is nog langmoedig en hij wil niet dat er ook maar iemand verloren gaat. Bij hem is redding, bij hem is vergeving, bij hem is eeuwig leven. Ja, door hem wordt je leven werkelijk leven. Nee, niet dat het dan altijd voor de wind gaat. Maar je levensgeluk hangt niet meer af van dit aardse bestaan. Maar van hem die leeft van eeuwigheid en tot in eeuwigheid. En daarom horen we Paulus niet klagen. Hij zegt niet: ach lieve mensen, het leven is een en al moeite en verdriet. En geestelijk is het ook al niet veel, want het zijn maar uurtjes van korte duurtjes. Nee, dat zegt hij niet. Hij zegt iets wat zo heel anders klinkt. Hij zegt: het leven is mijn Christus. Zo wonderlijk is dat. Als je aan Paulus vraagt: hoe gaat het met je? Antwoordt hij: het gaat goed met het evangelie. Ik wil dat u weet dat wat er met mij is gebeurd, dat dat meer tot bevordering van het evangelie heeft gediend. Ja, dat is de les die Paulus heeft geleerd door al zijn strijd en worsteling heen. Hij vergeet zichzelf en ziet voortgang in het evangelie. Omdat hij in de gevangenis zit, kan hij het evangelie bekendmaken aan mensen die anders het evangelie waarschijnlijk nooit gehoord hadden. Kan hij de gevangenen vertellen dat Jezus is gezonden om gevangenen te prediken loslating. Paulus zegt aan het eind van vers 17, ik ben hiertoe gezet, gezet. Ik ben hiertoe aangesteld. Dat ik in de gevangenis zit, dat is niet zinloos. Dat is geen tegenslag. Dat is voorspoed voor het evangelie. Wij zouden denken, de Heere had Paulus toch veel beter kunnen gebruiken door hem veel te laten preken. Maar de Heere gebruikt Paulus door hem in de gevangenis op te sluiten. Voor degene die God liefhebben, werkt alles mee ten goede. Werkt alles mee aan de uitbreiding van zijn koninkrijk. Niet alleen de bergen, maar ook de dalen. Als je het zo mag zien, kan zelfs, of misschien wel juist, een tegenslag in het leven vruchtbaar zijn. God weet de tegenwerking tegen Paulus om te zetten in voordeel voor Christus. God is nooit de oorzaak van het kwaad, maar ik kan het kwade wel gebruiken. Hij gebruikt het altijd voor het goede. En daarom zegt Jozef tegen zijn broers, u hebt kwaad tegen mij gedacht, maar God heeft dat kwaad ten goede gedacht. En Paulus ziet nog een voordeel van zijn gevangenschap. Hij zegt namelijk dat het meerderdeel van de broeders door zijn gevangenschap vertrouwen heeft gekregen het woord nog overvloediger onbevreesd te durven spreken. En ze waren echt niet allemaal even zuiver in de leer. Maar Paulus verblijdt zich toch. Waarom verblijdt hij zich? Omdat Christus wordt verkondigd. Bij de een onder een deksel en bij de ander in der waarheid. Nochtans wordt Christus op allerlei wijze verkondigd. En daarin verblijd ik mij. Ja, als Christus maar wordt grootgemaakt. Gaat uw hart en gaat jouw hart ook mee trillen als het in de verkondiging over Christus gaat? Is Christus ook uw leven? Is dat ook uw verlangen als Christus maar wordt grootgemaakt? Paulus zegt, dat is mijn verlangen. Dat is mijn ernstige verwachting. Dat is mijn vurige hoop. Dat Christus zal worden grootgemaakt in mijn lichaam. Of het nu is door het leven, of dat het is door de dood. Dat brengt ons bij het tweede punt. Het sterven is mij winst. Want gemeente, Paulus spreekt niet alleen over leven, hij spreekt ook over sterven. Veel mensen proberen de gedachte aan de dood altijd maar weg te schuiven. Want voor veel mensen is het leven winst en het sterven verlies. En dan moet je vooral niet te veel aan je sterfdag denken. Maar als je nog niet bereid bent om te sterven, heb je wel een groot probleem. In plaats van de gedachte aan de dood te verdringen, kun je maar beter in je leven een antwoord vinden op de dood. Want sterven hoeft niet weemoedig te zijn. Als Christus ons leven is, dan is sterven erven. Dan levert sterven alleen maar winst op. Nee, geen winst, omdat ik daarvoor gestreden heb, maar omdat Christus heeft gestreden. Die rekening waarop stond eeuwige dood, daar heeft Christus doorheen geschreven, betaald. En wie nu op zijn rekening leeft, die krijgt geen verliezen, maar die krijgt alleen maar winst. Die mag leven en sterven op zijn kosten. Is het dan geen verlies als een gelovige sterft? Ja, voor de omgeving wel. Het verlies en het gemis is zeer groot. Letterlijk om van te huilen. Zeker als je heel dichtbij iemand hebt geleefd. En als iemand van je wordt losgescheurd. Als iemand plotseling uit het leven wordt weggerukt. Als iemand op jonge leeftijd moet sterven. En ook voor de gemeente is het een verlies. Als een gelovige sterft, als een bidder sterft. Het is een verlies voor de uitbreiding van het evangelie. Maar voor die persoon zelf is het winst. Hij verliest het leven niet, maar begint juist aan het volmaakte leven. Ja, het tegendeel hiervan is ook waar. Als Christus niet uw leven is, dan is sterven vreselijk. En daarom moet je in je leven tot Christus vluchten. Tot zijn volbrachte werk. Want alleen dat, alleen die betaling heb je nodig om te kunnen sterven. Veel mensen denken pas na over de dood als die ziekte zich aandringt. Maar Paulus maakt duidelijk, het gaat erom van wie je geleefd hebt. Of je van Christus geleefd hebt. Of dat je zonder Christus geleefd hebt. En wie voor eigen rekening leeft, die moet ook op eigen kosten sterven. Omdat de betaling van Christus niet nodig was in het leven. Zonder Christus sterven is geen winst, want waar moet je dan de winst vandaan halen? Zonder Christus sterven, gemeente, dat is echt verlies. Dan is het echt een verloren zaak. Maar vanmorgen staat de Heere Jezus op u te wachten. En hij zal geen zondaar laten staan die het van hem verwacht. Nog nooit heeft hij dat gedaan. En wie nu van hem leeft, die mag uitzien. Over dood en graf heen. Jongelui, als je een lange reis gaat maken, dan ga je daarvoor allerlei voorbereidingen treffen en dan zie je daar ook naar uit. Als je je voorbereidt op je huwelijksdag, dan ben je daar voortdurend mee bezig en je ziet uit naar de dag van de bruiloft. En ben jij nu ook al klaar voor die eeuwige bruiloft? Ben je er klaar voor? En zie je er ook wel eens naar uit? Paulus schrijft verderop in deze brief dat hij maar één ding doet en dat is vergetend wat achter is en zich uitstrekkend naar wat voor is, jagend naar het doel. Gemeente, ik weet niet hoe het u vergaat, maar als ik die woorden van Paulus heel diep tot me door laat dringen en de diepte ervan besef, dan moet ik van mezelf belijden dat ik veel en veel meer uit zou moeten zien. Ik weet niet of u het me kunt vertellen wanneer u voor het laatst bewust hebt uitgezien naar de ontmoeting met hem. Naar die dag dat u de eindstreep zult behalen. Altijd met hem te zijn. Als dat onze eindbestemming is. Als we daarnaar op reis zijn. Dan zouden we toch in deze voorbereidingstijd, de hele dag, ja, 365 dagen per jaar, ons daarin moeten verheugen. Hoe komt dat nu dat we daar vaak veel te weinig naar uitzien? Het kan zo zijn dat je er nog niet klaar voor bent. Ja, dan is het logisch dat je niet uitziet. Het kan ook zijn dat je geen zekerheid hebt. Geen zekerheid van je behoud. De ene keer zou je het kunnen zeggen. En de andere keer weer helemaal niet. Omdat je meer vanuit je gevoel heeft dan vanuit het geloof. Maar ook een christen die uit de zekerheid leeft, ziet niet altijd uit. Want je leeft wel in deze wereld. En je wordt wel als het ware door de wereld meegesleurd. En ook als christen kun je zomaar leven alsof dit leven het een en al is, omdat je er zo in opgaat. En er is nog een andere oorzaak waarom een christen die uit de zekerheid leeft niet altijd uitziet. Je valt jezelf zo tegen. Je leest in de Bijbel over het leven met de Here. Je hoort hoe Paulus roemt in de Here. En je denkt, dat zou ik ook wel willen. Maar als ik nu naar mezelf kijk en als ik eerlijk ben, dan sta ik zelf nog zo vaak in het middelpunt. Er is nog iets wat je tegen kan houden. En dat is de duivel. Hij probeert je uit het veld te slaan. Je moedeloos en hopeloos te maken. Zodat je geen uitzicht meer hebt. Nee, gemeente, ook Paulus zag niet altijd zo uit. Want hij schrijft toch ook op andere plaatsen over inwendige strijd. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Ik, ellendig mens. Maar dat is niet het einde van de zaak. Ik dank God door Jezus Christus. Bij de oude Grieken vinden we ook de gedachte dat de dood winst is. Ze zien de dood als een verlossing uit alle aardse ellende. Als een bevrijding uit de kerker van je lichaam. Maar Paulus bedoelt niet dat wij negatief tegenover het leven moeten staan. Hij bedoelt niet dat wij elke dag moeten wensen te sterven. Want het leven is mij Christus. En het sterven is daar nog winst bovenop. Voor de wereld is het leven winst en het sterven verlies. Voor een christen is het sterven winst, maar het leven is geen verlies. Nee, want wie in de Zoon van God gelooft, die heeft het eeuwige leven. Het leven is mij Christus en het sterven is mij winst. Gemeente, Paulus doet deze uitspraak in een concrete situatie. En dat is belangrijk om dat te beseffen. Zijn leven staat op het spel. Het kan zowel de ene als de andere kant opgaan. Je kunt het vergelijken met iemand die ernstig ziek is. En de artsen weten niet welke kant het op kan gaan. Die situatie is anders dan de situatie van een jong stel dat gaat trouwen. Maar wat de situatie dan ook is, als er nooit het verlangen is naar huis, is dat niet goed. Want als je ergens logeert en nooit naar huis verlangt en altijd wel op het logeeradres wil blijven, dan klopt er ook iets niet. En toch blijft het dubbel. Want de dood is wel een indringer. Door God nooit gewild. Een gevolg van de zonde. Ook een christen kan opzien tegen het moment van sterven. Door de doodsjordaan heen moeten. En toch heeft Paulus het hier juist over het moment van sterven. Niet over het gestorven zijn, maar over het sterven zelf. Het sterven is mij winst. Voor wie leeft op rekening van Jezus Christus, voor diegene is de dood van karakter veranderd. Ja, de dood kan nog wel angst aanjagen, maar geen kwaad meer doen. De dood is als een insect die zijn angel kwijt is. De dood is geen betaling voor de zonde meer, maar juist het einde van de zonde en een doorgang naar het eeuwige leven. Paulus spreekt over een ontbonden worden. Dat de touwen van de tent worden losgemaakt. Dat het levensschip van de wal wordt losgemaakt en de haven kan verlaten. Jongens en meisjes, als je de Heere Jezus aan boord hebt, jongens en meisjes, de Heere Jezus, als je hem aan boord hebt, dan hoef je nooit bang te zijn. Dan hoef je zelfs niet bang te zijn om te sterven. Want de Heere Jezus is er altijd en hij brengt je thuis. Gemeente, de dood wordt nooit een vriend, maar wel een knecht die de deur opent naar Christus zelf. Want dat is de reden waarom Paulus verlangt ontbonden te worden. Hij zegt, en met Christus te zijn, om na het ontbonden worden met Christus te zijn. Ieder mens wil wel naar zoiets als een hemel, als het erop aankomt. Maar gemeente, het gaat ons niet om de hemel, het gaat ons om Christus. Het gaat ons niet om een plaats, het gaat ons om een persoon. En daarom is het zo belangrijk. Wie Christus voor je is, daarom is dat doorslaggevend en anders niets. Ontbonden worden en met Christus zijn. Ja, zegt Paulus, dat is zeer verre het beste. Die gemeenschap met Christus, die hier op aarde al begint, maar in gebrokenheid, zal door de dood niet onderbroken worden, zal door de dood niet verbroken worden. Ontbonden worden en met Christus zijn. Het hoort bij elkaar. Het wordt als in één adem genoemd. Ja, het is ook maar één adem. En dan is het voor de ongelovigen altijd eeuwig zonder God. En dan is het voor de gelovigen altijd eeuwig met Christus. Niets kan mij scheiden van de liefde van Christus. Zelfs de dood kan mij niet scheiden. Paulus verlangt niet naar de dood, maar juist naar het volle leven. Hoe zal dat zijn? Wat geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord, in geen mensenhart is opgeklommen. Het zal eeuwige verwondering zijn. Hij voor mij. En het zal er alleen maar rijker op worden. Als hij wederkomt. Als de graven zullen opengaan. Als niet alleen mijn ziel, maar ook mijn lichaam hem zal loven en prijzen. Als ik hem mag zien zoals hij is, met mijn eigen ogen, oog in oog met hem mag staan. Paulus zegt, ik word van deze twee gedrongen. Het liefst zou ik heen gaan. Maar het is nodiger om hier nog even te blijven. Hoe het dan ook gaat, één ding, als Christus maar wordt groot gemaakt, of in mijn leven, of in mijn sterven. Gemeente, hoe gaat u deze week terugkijken? Weemoedig, alweer een jaar voorbij. Of zegt u, alweer een jaar dichterbij. Dichter bij het moment dat ik hem ontmoeten mag. Want het leven is even. Maar sterven is erven. Ja, het is mij goed. Mijn zaligst lot. Nabij te wezen bij mijn God. Amen. Gemeente, laten we samen zingen uit Psalm 73. Daarvan het 12e en het 14e vers. Psalm 73 en daarvan het 12e. Ik zal dan gedurig bij u zijn. En om het 14e, wie ver van u de weelde zoekt. Psalm 73 vers 12 en 14. Thank you. Laten wij samen danken en bidden. Heere, u hebt gedacht aan uw genade. Dat hebben we gehoord tijdens het kerstfeest. U hebt zo gedacht aan uw genade, dat u uw enige zoon tot ons gezonden hebt. En u hebt hem aangewezen. Hij is het, de zaligmaker. Hij is het, de gezalfde, de Christus. En Heere Jezus, wat u gedaan hebt, dat is onbeschrijfelijk. Daar zijn geen woorden voor. Dat u de hemel hebt verlaten, in een kribbe werd gelegd, naar het kruis bent gegaan, om daarna in een graf gelegd te worden. En wat u hebt gedaan daar aan het kruis, dat u daar hebt betaald voor schuldenaren. En Heere, geef dat wij dan met al onze zonde en schuld aan uw voeten terecht zijn gekomen. Want bij u is redding, bij u is genezing, bij u is heling, bij u is toekomst. En Heere, dan bidden wij dat wij dat mochten zien deze morgen en dat het ook met ons mee mag gaan in onze harten. Dat we het met Paulus mee mogen zeggen, als Christus maar wordt groot gemaakt. Dat de kernzin van ons leven zal zijn, als Christus maar wordt groot gemaakt. Heere, dat we zo weer naar onze huizen mogen gaan en wilt u zo de gemeente vanmiddag opnieuw samenbrengen en dat ook dan Christus mag worden groot gemaakt en ook deze komende week dat Christus mag worden groot gemaakt, want uw naam zij geloofd en geprezen voor uw werk in alle eeuwigheid. We bidden en we danken dit alles in uw naam, de Heere Jezus Christus. Amen. Gemeente, ten slotte zingen wij uit Psalm 43 en daarvan het vierde vers. Dan ga ik op tot Gods altaren, tot God mijn God, de bron van vreugd. Psalm 43, het vierde vers. Gemeente, verhef dan uw harten tot God, ontvang de zegen van de Here en ga heen in vrede. De genade van de Here Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.